Fijn dat jullie er bijna allemaal weer zijn. Ik wil ook de laatste mensen die nog in de hal staan vragen om aan te schuiven. We gaan een heel mooi lied zingen met elkaar. Het lied gaat over als het donker is en als het stormt op zee, dat God er te midden van dat alles toch is als het licht en als de rust wanneer het stormt op zee. God van licht. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Ik heb hier mijn telefoon en ik zie dat er geen vragen zijn binnengekomen voor Tiemen. Misschien dacht je wel, ja, dan verdrinkt mijn vraag in een zee van 25 andere vragen en die komt dan toch niet aan bod. Nou, dat is dus niet het geval, want dat dacht iedereen. Dus ga even naar steljevraag.nk en als je een vraag hebt die je wil stellen, doe dat daar. Of doe dat straks gewoon hier plenair. Misschien denk je van, ik wil wel even die microfoon en dan stel ik gewoon hier live die vraag. Dat mag natuurlijk ook. En als je nog iets wilt delen naar aanleiding van het hele, wat doe jij daaraan verhaal, iets wat jij zelf hebt meegemaakt, doe het even in een paar zinnen. Dan krijg ik het ook hier binnen en dan deel ik dat even tot eer van God. Ik ga je uitnodigen, Tiemen, om me weer te vergezellen hier. En het is wel mooi, een van degenen die je verhaal net hoorde, die zegt, dankjewel Tiemen, dankjewel dat je het zo dichtbij hebt gebracht. Het raakte mij en ongetwijfeld vele anderen.
Dat is bijzonder. Daar zijn we natuurlijk ook wel een beetje naar op zoek, hè? Dat het ons raakt, zeg maar. En ik geloof echt dat het belangrijk is. Wij hebben onze emoties wat verwaarloosd. En ik denk juist dat de Heere God daar heel erg gebruik van wil maken.
Ja.
De vraag achteraan? Of,
Nou ja, nu wel. Over emoties gesproken. Je vertelde dat een halve minuut tussen jou en je tranen zit. En ik had de indruk dat dat vroeger helemaal niet zo was. Kun je daar eens iets over vertellen?
Ja. Ik heb zoveel momenten dat je daar dichtbij zit. Dus eigenlijk zit er gewoon veel meer verdriet in mijn hart. Dus al die verhalen, ja, jongen, ik kan nu 30 verhalen die allemaal een kras in mijn hart hebben achtergelaten. Die niet gefixt zijn. Waar ik niet de oplossing nu van heb gezien. Hmm. Wat gewoon gebroken is. Dus, en dat zijn kinderen, dat zijn ouders, dat zijn moeders. Die zo diep gaan voor hun eigen kind of voor die situatie. Ja, dus dat draag je met jezelf mee.
Ja. Ik denk dat er hier ook wel onder ons zijn die regelmatig dingen langs zien komen, bijvoorbeeld in het nieuws, en die dan zichzelf verwijten dat het hen eigenlijk nauwelijks raakt. Ja. Dat er iets langskomt van een aanslag en er zijn 40 doden en 30 gewonden bij wijze van spreken. En dat ze merken van dit raakt me niet, ja. Terwijl het me eigenlijk wel zou moeten raken.
Ja, maar ik denk ook wel, het is zoveel en het is ook weer op afstand. Het komt maar langs, het komt maar langs. Dus, en uiteindelijk, als je echt bij iemand bent en elkaar in de ogen kijkt, ja, dan daar ben je voor gemaakt. Ik denk niet dat je ervoor gemaakt bent om het allemaal in overweldigende cijfers binnen te krijgen, maar dat je gewoon gemaakt bent om iemand aan te kijken en het verdriet van iemand anders te zien. En juist daarin, ja, daarin gebeurt het bij mij vooral. Als ik een grote overzicht van cijfers heb, ja, dat gebeurt me niet. Maar als ik daar in de Filipijnen zit en Pressy deze dingen hoor zeggen, en ik sta in een gezinnetje waar diezelfde moeder dat zegt, ja, dan breekt er wel wat.
Ja. Ja. Is er iemand die daar nog wel een vraag over heeft? Volgens mij is er een microfoon. Ja, iemand die een vraag aan Tiemen zou willen stellen.
Ik vind het altijd heel moeilijk om als je zulke verhalen hoort, of nou ja, als het dus over onrecht gaat, dus over armoede of het gaat over evangeliseren, dat je denkt, wat voor nut heeft het dan om heel gewoon te werken? Of ik vind dat het soms best wel moeilijk om te bedenken van, ja, hoe moet je dat dan, zeg maar, in mijn dagelijks leven kan ik natuurlijk niet altijd iets doen voor een arme. Of, nee. Zeg maar, ik weet niet of je daar iets over kan zeggen.
Ja, nou, dat is ook wel mijn worsteling. Even, ik weet nog dat ik een vader had ontmoet die Die vertelde tegen mij, net als de gelijkenis van de mensen die gehuurd werden. Hij zegt, ik ging elke ochtend de markt staan. En ik hoopte dat ik gevraagd werd. En dan kwam het wel voor dat ik tussen de middag maar naar huis ging, omdat er niemand was die mij wilde gebruiken. En soms zegt hij, was ik blijer dat ik geen werk had dan wel een werk. En dan dacht ik, hè, wat dan? Hij zegt, want als ik wel werk had, dan moest ik kiezen waar ik die $2-3 aan uitgaf aan het eind van de middag. En ik maakte altijd twee foute keuzes, want ik verdiende op een goede dag $3,5. En hij zei, mijn vrouw en twee van mijn kinderen lijden aan een bloedziekte waar hij net een kindje aan, over, aan had verloren. Dus ik moet medicijnen kopen. En de andere, mijn huis kost $25 per maand om te huren. En ik loop nu $200 achter als schuld. Dus mijn huisbaas die komt hier eigenlijk wekelijks langs en die zegt, je moet Andreas, zo heette die beste man, je moet oprotten of betalen. Hij zegt, en drie, mijn kinderen willen eten. Ik vind het zo moeilijk om als vader eten te brengen. En ik heb de gewoonte om elke keer als ik op reis ga. Dus dit was een verhaal. Ik liep daar weg. Het was een man, net zo oud als ik. Ik had ook drie kinderen. Hij was er eentje verloren. Dus ik liep weg en ik heb de gewoonte om elke reis een geurtje voor mijn vrouw mee te nemen. Gewoon om te zeggen van, lieverd, ik waardeer het zo dat we dit samen dragen. Ik wilde niet dat dat gewoon wordt. Dus ik stond op het vliegveld in Santo Domingo en de Dominicaanse Republiek. En ik pakte het geurtje wat ik wilde hebben. En ik zag de prijs $50. En ik denk, dat vond ik even, het vloog me echt aan. Even 2 maanden huur voor Andreas. Hoe lang eten? Hoeveel medicijnen? Ik kan toch geen geurtje kopen, bij wijze van spreken, voor... Ja, en ik moest een beslissing van Schiphol en thuis. Maar goed, op een gegeven moment kwam er een collega en die zei van, gast... Je vrouw hoeft niet het eerste offer te brengen. Verzin maar iets wat bij wijze van spreken jou alleen raakt. En toen dacht ik, oh ja, dat kan. En ik weet dat ik in die reis had ik iemand ontmoet die bijvoorbeeld vertelde hoe kleding werd gemaakt. Dat was zoveel onrecht zat daarin. En ik hou van actie. In die zin mezelf wakker houden. Ik wil dat heel graag. Ik merk als ik gewoon... de dag in rol en me niet op een of andere manier wakker hou, dan sust het weer en dan dooft het vuurtje als het ware. Dus dan heb ik besloten van, oké, ik koop geen kleding. Ik doe hier niet meer aan mee, aan dat onrecht. Dus ik ga alleen maar eerlijke kleding kopen. Maar dat was zo moeilijk om te vinden. Ik kwam er niet uit. Ik dacht, dan koop ik helemaal geen kleding. Klerenkast ligt vol. Dus op een gegeven moment had ik een jaar geen kleding gekocht. Gewoon niet. Helemaal niks. En ik heb nog steeds alles elke dag gekleed en naar mijn werk gegaan. Dus dat kon ook gewoon echt. Dus dat was voor mezelf al wel een openbaring van hun. Maar dat hield me heel erg wakker. Toen ging ik dus winkel in. En dacht ik, nu mag ik los. Ging ook van die oranje vellen, 50% korting. Dus ik denk, yes. Maar toen was ik aan het inslaan. En toen dacht ik, wacht even, gast. Dan heeft het er geen zin gehad. Dus nu moet je eigenlijk vragen aan die winkelier, weet u iets over de productie? Ik denk, ja, maar dat is gênant, joh. Ik wil die man ook niet lastigvallen, enzovoort. Dus voordat ik het wist, stond ik buiten met de kleding. En ik had het niet gevraagd. En toen ik fietste naar huis en zeg, gast, als... Je moet jezelf serieus nemen. Toen ben ik omgedraaid naar die fiets, naar die winkel weer. Ik een beetje zenuwachtig naar binnen. Ik wachtte tot die vent, ik even alleen stond. Ik zeg, hé, gast, ik koop hier net wat kleding. Maar weet je eigenlijk hoe dat gemaakt is? Sowieso. Ik zeg, ik kom net terug en ik wil er eigenlijk... Of tenminste, ik ben me dat bewust geworden. Ik wil daar geen deel van zijn. Ja, zegt die jongen. Dat weet ik niet. Heeft ik niks geen zin, zegt hij. Ik zeg, en toen dacht ik van, oké, ik koop vanaf nu eigenlijk alleen maar eerlijke kleding, zei ik tegen hem. Breng mee om, zegt hij. Ja, daar kan ik je niet in helpen, want voor jou een ander enzovoort. Toen zei ik van, maar als je het wel gaat doen, laat het me weten, want dan ben ik je eerste klant. En ik heb elke keer, we hadden wel een leuke relatie gegeven, dus nu is het elke keer dat hij mij dat, hey, ik heb, dus deze schoenen had hij nu nieuw. Ik zeg, ja, ik zoek eigenlijk van die Toms. Ja, maar ik heb wat beters voor je. Dus hij trok me mee. Van, kijk, deze zijn helemaal gemaakt van rubber uit een plantage in Brazilië. Heel verhaal had hij erbij. En hij zegt, zo gaaf. Ik dacht echt, dat zijn schoenen voor tienen. Dus hij is er enthousiast over geworden. En het heeft nu echt een plekje in zijn winkel. Ik zoek eigenlijk telkens... Ik heb denk wel 6 maniertjes gehad waarvan ik dacht van... Daarmee hou ik mezelf wakker. Eén klein ander maniertje, mag dat nog?
Zeker, ja.
Ik keek een film, Blood Diamonds. En dat gaat over kindsoldaten in Afrika. En ik vond het zo heftig. En ik zat te janken op mijn bank en ik zeg... Heer, morgen ga ik weer aan het werk en u heeft me geroepen voor ik voel me geroepen door de tekst. Spreek voor degene die geen stem hebben en verdedig het recht van de vertrapte. Spreuken 31 vers 8. Dus dat is mijn roeping. Die heeft God niet alleen aan mij, maar ik denk aan heel veel mensen gegeven. Alleen ik heb hem ook ervaren en ik wil erin leven. Dus ik wil voor hen opkomen. Dus die kids die daar op tafel liggen, ik wil voor hen het podium op, omdat zij het niet kunnen. En ik dacht, ja, dit zijn ze. Dit zijn ze. Maar hoe zorg je nou voor? Flesje wijn stond nog op tafel, zakje chips, dat rolde ik op. En dacht, ja, hoe zorg ik er nou voor dat ik nu niet naar bed ga en ik, wat een film zeg, heren, hoe hou ik dit vast? En dan morgenochtend, wow, wat moet ik vandaag doen? Dus ik bad van, heer, wilt u mij helpen om dit niet te vergeten? En toen dacht ik, en of dat dan het antwoord is van de heer of mijn eigen creativiteit, dat weet ik niet zo goed hoe dat precies werkt, maar in ieder geval, ik dacht, alles wat je niet wil vergeten, schrijf dat in een glas en drink alleen nog maar uit dat glas. Ik dacht, als ik dat doe, dan vergeet ik het niet. Dus Annemarie zat naast mij, mijn vrouw, op de bank. En ik zeg, hé, ik heb een idee. Dat heb ik wel vaker. En dat is ze aan gewend. Maar, dus ik zeg, ik heb een idee. Ik wil dit niet vergeten. Ik denk dat ik het op een glas ga schrijven, alleen dat glas ga drinken. En ik was op dreef. Ik drink er alleen nog maar fair trade uit het glas ook. Dus, ze zegt, succes. Ik doe niet mee, maar nou, als je het niet wil vergeten, is dit wel een goed idee. Dus ik de volgende ochtend wakker en ik denk, ja, wat heb ik gezegd? Dat is echt kak. Maar in ieder geval, dus ik dacht, maar ik wil het wel. Dus toen ben ik naar de wereldwinkel gegaan, moest natuurlijk ook een vertijd glas. Dan draaf ik een beetje door, maar in ieder geval, ik moest een vertijd glas. En ik een graveerpen gekocht bij de Vibra. Je kon je zo, en dan schrijf je dat erin. En dus ik alles wat ik niet wilde vergeten en de naam van Andreas en van Sophie en die 200.000 kindsoldaten in het glas geschreven. En dacht ik, nou, nu gaat hij. Dus ik alleen nog maar uit dat glas en ook alleen maar fairtrade of biologisch. Dus ik ging voor mijn werk veel naar predikanten en voorgangers. En dat was echt heel beroerd. Dus, dus dan kwam je binnen en dan was het totaal niet om gedacht. Ik had er gewoon niet over nagedacht. Dat zegt mijn vrouw altijd. Denk er iets langer over na. Maar in ieder geval, ik had er niet over nagedacht. Dus ik kom er dan binnen. En dan valt hij ineens op. Dus, koffie. En dan... dus dat was, nee, doe maar water. Oké, nou, dat was al wat apart. Maar, doe maar water. En ja, en dan liep hij naar de kraan en zei, mag het in dit glas? Dus, en dan zag je ze soms een beetje van, even kijken. Heb je gewoon smetvrees? Of... dan zeg ik er niks over. Dus sommigen deden van, oh, tuurlijk. Dus die tapte de glas. Nou, zo. En dat was eigenlijk het meest gênant. Dat ze deden, dat ze probeerden te doen alsof het heel normaal was. Want dat was het niet. Maar de meesten die vroegen, gast, ik moet even wat uitleggen. En eigenlijk, ik heb dat 2 jaar gedaan. Alleen op de zondag niet. Gewoon, ik dacht, rustdag. Het kwam er goed uit. Maar in ieder geval, ik heb het 2 jaar gedaan en toen heb ik gedacht, nou, nu is het goed geweest. Maar ik heb het ook weer gemist. Want ik was altijd met iedereen die ik ontmoette. Want dan kwam ik op verjaardagsfeestjes. Het was echt zo gênant. Ik voelde, elke keer was dat ding weer... in mijn binnenzak of in een tasje of weet ik veel. En kwam ik met mijn glas. Dus echt debiel. Maar in een glas. Dus, maar heel leuk, want bijvoorbeeld... Er zijn familie en vrienden waar je dan wat meer komt. Dus op een gegeven moment zei hij van... tof, ja. Dus bij een hotel vroeg ik dan altijd... Heb je ook fairtrade koffie? Want daar durf ik te vragen. Maar anderen, ik wilde hen niet lastigvallen. Ik wilde mezelf wakker houden. Dus ik vond het zo zemelig. Ja, heb je fairtrade koffie? Ja, hoezo? Even, dus dan moest ik ze dat gaan uitleggen. Maar ik heb zoveel mooie gesprekken gehad in die 2 jaar. Dus soms is dat wel echt iets heel leuks. Dat je gewoon zelf even denkt, hoe hou ik mijzelf wakker? Dus zo'n touwtje wat je net gepakt hebt, houd maar eens een poosje om. Even met dat gevoel, heren, totdat ik er echt wat mee gedaan heb, anders doe ik hem niet af. Dus ja, maniertjes zoeken om te zeggen van, ik vast met enige regelmaat. Gewoon om weer wakker te zijn. Om te zeggen, heren, wat is wat u belangrijk vindt in mijn leven? Ook nog eens gezond voor je, maar even... Het is ook gewoon zoeken naar manieren. Dus rituelen, wij zijn het een beetje kwijt. Het moet allemaal normaal, net als iedereen. Maar juist als je er een beetje uitstapt, dan blijf je wakker.
Was dat een antwoord op je vraag?
Nee.
Ja, dat dacht ik wel.
Ja, maar ook bijvoorbeeld, ik heb in onze keuken, ik kwam ergens en die vrouw die droeg elke dag een 25 liter water 4 kilometer heen en weer. Toen heb ik die jerrycan van haar gekocht en meegesleept in het vliegtuig. En die staat nu al 1,5 jaar in onze keuken. Het is geen schoonheid, het is echt een lelijk ding. Maar elke keer dat ik het zie, denk ik, ja, ik zet mijn kraan open. En zij moet er 8 kilometer voor lopen om dat in haar huis te krijgen. 4 heen, 4 terug. 25 kilo op haar hoofd. Ja, dat zijn dingetjes die mijzelf als het ware helpen om dankbaar te zijn voor wat ik heb. Maar ook aangesteld te blijven op hen. Dus gewoon even, wat schuurt bij mij, bij jou? Ik heb er goed voor betaald. Zeker, ik kon ze wel 3 jaar die kans verkopen.
Er zijn inmiddels een hoop vragen toch nog binnengekomen online. We hebben nog 1 minuut of 10 voor 6 vragen. Dus,
ik zal wat korter doen.
Zet je schrap. maar meteen beginnen met de eerste. Teamen, goed verhaal. Maar dit activisme is toch maar tijdelijk. Over een paar jaar ben je toch weer terug bij af. Dus als het ware water naar de zee dragen, dat idee.
Ja, wat dat betreft hadden jouw ouders ook niet voor jou moeten zorgen. Want je bent er toch maar 1 van de 7 miljard. Eva, ja, waar ben je mee bezig? Dus, even, dus laat het kind maar liggen, want het is er 1 van de 7 miljard, schat. Even, ja. Dat is niet hoe het werkt. Elk kind, dus Joshua, wat je in het filmpje zag, dat is ons sponsorkind. Even, dat, voor het filmpje hebben we het even wat anders genoemd, maar dat is ons sponsorkind. Dat mannetje had aids, dat heeft aids. 2 van zijn broertjes, zusjes ook, zijn moeder ook. En ze zijn hun eigen huis uitgepest. Nu hebben we met hen gezocht. Ze wonen op een andere plek. En ik heb ze pas een familiegift gegeven. En ze zijn nu een winkeltje begonnen. En ze leren de Heer Jezus kennen op die projecten. Dus even, het is niet alleen het tijdelijke, maar ook het eeuwige. Dus alles wat je doet in de naam van de Heere God is niet te vergeefs, zegt de Bijbel. Dat wat je doet in mijn naam, dat is niet te vergeefs. Dus ja, dan is je hele leven vergeefs. Kun je er net zo goed uitstappen. Het doet er toe. Het doet er wel degelijk toe. De Heer Jezus neemt je zeer serieus. Hij zegt, alles wat je gedaan hebt voor de minste van je broeders, dat heb je aan mij gedaan. Dus die beker koud water, zinloos, Jezus zegt van niet. Dat bezoekje in die gevangenis, zinloos, Jezus zegt van niet. Wat ik wel weet wat zinloos is, is dat wat je nu koopt voor je ego en weer los moet laten. Dat is zinloos. Dat je straks terug moet kijken, ik heb geïnvesteerd in die dingen die echt voorbij gaan. Dus investeer die dingen waarvan Jezus zegt, dat is niet kansloos. Want vaak gebruiken we dit ook wel om in een leven te stappen wat niet heel zinvol is. Om weg te blijven bij dat waar God je toe oproept. Nou, je kunt beter, als je twijfelt van wat heeft zin, kun je beter de woorden van Jezus serieus nemen. Die heeft iets meer kijk op de waarheid dan jij en ik.
Nog een vraag van een van jullie die hier volgens mij wel bij aansluit. Oké, ellende is er overal, maar wat nu als er mensen zonder ellende, dus in een mooi huis, dikke auto, verloren gaan? Al die mensen die zonder Jezus in wilde leven, dat is toch zeker zo erg?
Ja, dat is ook erg. Dat zegt de Bijbel ook. Jullie zijn rijk en je denkt dat je alles hebt, maar ten diepste ben je arm, blind en naakt. Dus Jezus zegt, maak deze hele wereld tot mijn discipelen. En of jij dat nou doet bij je rijke buurman of een kindje in Kenia, dat maakt me niet uit. Maar als je zegt, ik help dat kindje in Kenia niet, want ik heb ook een rijke buurman die verloren gaat, dat maakt me wel uit. Dat is een kansloze opmerking. Dus of je gaat aan de slag met je rijke buurman, of met iemand in Kenia, of met allebei. Maar hou niet het een in stand met het ander en doe niks. Want dan weet je dat je fout zit. Oké? Toch?
Iemand die er op wil reageren?
Nou, dus even, help die gedachte van jou, helpen onze, ja, soms ook smoesjes, helpt dat om Jezus meer te volgen, of helpt dat je om je eigen leven te kunnen hanteren, blijven handhaven? Nou, dat is wel een goede om voor jezelf af te vragen van, hey, wat zeg ik nou eigenlijk constant hierover? Ja, maar je weet nooit waar het terecht komt, zeggen ze dan. Ja, dus hou ik het zelf maar. Ja, hoeveel blijft er aan de strijkstok hangen? Dus gebruik het allemaal maar zelf. Allemaal dingetjes, maar als je voelt van eigenlijk wil ik het daarmee buiten mezelf houden, dan zijn het meer smoesjes dan echte redenen. Het is goed om kritisch te zijn, maar wel kritisch op weg naar dat je echt verlangt, ik wil ervoor gaan.
Nog een volgende vraag, dat is deze. Moest jij naar het buitenland om ellende te zien? Ik denk dat hier de ellende vaak achter de achterdeur blijft. Of hebben wij er hier geen oog voor omdat we meegetrokken worden in de sleur van alle dag? Wat denk jij?
Nou, ik denk dat Gods weg met mij was dat ik naar het buitenland moest. Ik heb altijd tegen Annemarie, we hadden verkering toen we 15 waren. En Annemarie wilde altijd de zending in. Dus die, toen we 15 waren, hadden we een keer een gesprek. En ze zegt, hey, ik ga later de zending in. Oké. En ja, ik weet het nog niet, zei ik. Nou, zegt ze, dan moet je dat nu bedenken, want ik ga wel. Dus als jij niet gaat, dan gaan we nu stoppen. Dus ik, nou, wie weet, ga ik dan toch wel. Even. Dat was, maar ik zei, ik ken hier de taal aardig. Ik ken de cultuur hier. Dus eigenlijk veel handiger om hier te blijven, toch? Even, dat was eigenlijk mijn houding. En toen heeft God mij echt geroepen. Dat is weer een heel verhaal. Maar hij heeft me echt geroepen om dit werk te gaan doen. En, maar met dat ik daar ben, heeft God mijn hart wel gevoeliger gemaakt. Ook voor de nood hier. Even, ik wil heel graag hier, ja, als God me hier roept, dan ben ik hier. Want hier is inderdaad zoveel verdriet, zoveel gebrokenheid. Ik zal nooit meer zeggen dat alles goed is. En dat ken ik van heel dichtbij. Ja, dus daar hoef ik het buitenland niet voor in.
Ik krijg vaak de vraag, hoe kan het dat? En vul dan maar iets in wat onrechtvaardig is. Ik probeer dan te laten zien dat God een God is die dit niet wil. Dan krijg ik de wedervraag, maar waarom gebeurt dit dan? Dan sta ik met een mond vol tanden. Wat moet ik dan zeggen? Of kan ik beter niet zeggen?
Soms is... Dat ligt eraan hoe het gevraagd wordt. Weer even, wat is de toon, wat is het hart erachter? Hmm. En als het inderdaad een toon is om aan te vallen... of om jou aan twijfelen te brengen, of om jou eigenlijk... Nou, dan zou ik daar niet te veel over in gesprek gaan. Dat is eigenlijk niet waard, denk ik. Tegelijkertijd zijn er mensen die zo diep lijden... Die zo intense dingen meemaken... Ja, ik heb lang niet overal een antwoord op. Natuurlijk niet. Gewoon, ik zie zoveel gebrokenheid. Ik zie zoveel verdriet. Vandaag of morgen mag ik een begrafenis leiden van... mensen die zo lang hebben uitgezien naar een kindje. Uiteindelijk een kindje kregen en dat is overleden. Dat is zo... Maar met elkaar willen we wel in de aanwezigheid van God zien. Want als ik één ding weet, is dat God niet onbewogen op een afstand is gebleven. De Heer Jezus zegt in Johannes 1, vers 12, Johannes 1, vers 18, zegt hij, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus wil je echt weten hoe God is, lees het evangelie. Kijk naar Jezus, want daar beweegt God in onze wereld. Hij heeft dat zo dichtbij gebracht. En wat zie ik dan aan Jezus, is dat hij niet onbewogen op een afstand is, maar neerknielt, aanraakt, geneest en uiteindelijk er zelf echt aan sterft. Onze God is zo bewogen en betrokken op onze wereld. En hoe het allemaal precies werkt, waarom zoveel verdriet en ellende? Nou, daar kunnen we een andere avond over vullen, maar daar heb ik niet een kort antwoord op. En ook geen sluitend antwoord, al krijg ik de hele avond. Dat weet ik niet zo goed. Soms is het daadwerkelijk dat ik zeg van, Heere, deze vraag berg ik op. Ik kan me niet voorstellen dat ik hier ooit een antwoord op krijg, maar straks zal ik het begrijpen, als ik bij u ben. Maar dan... Ik leef ook met vragen. Ja.
Volgende vraag is deze. Hoe is de keuze voor jou gemaakt om bezig te zijn met het onrecht in het buitenland in plaats van die in ons land? En ik denk dat het vooral om deze vraag gaat. Ik vind het lastig dat we zo vaak met de mensen ver weg bezig zijn, terwijl er dichterbij ook zoveel verdriet, armoede enzovoort is. Hoe zie jij dat?
Ja, doe het een en laat het ander niet na. We zijn nog niet leeg gewerkt, zeg maar. We hebben ons niet arm gegeven. Dus we hebben voorlopig nog zoveel aan onze middelen. En ik zou het niet fijn vinden als je naar het buitenland gaat en daardoor je eigen buurt verwaarloost. Dus even, ik denk dat God je allereerst roept voor de plek waar je woont. Maar een van mijn live teksten is Psalm 37, waarin het woord zegt, bewoon het land, betracht getrouwheid en doe het goede. Zoek je vreugde bij de Heere en Hij zal je geven het verlangen van je hart. Als je niet weet wat je moet doen, Bewoon dan het land waar je gesteld bent. Betracht getrouwheid. Wees trouw. Dus niet hop, hop, hop overal heen. En doe het goede. En wat het goede is, dat legt de Bijbel ook in. Jij weet, mens, wat goed is. Wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten en nederig de weg te gaan met je God. Micha 6 vers 8. Dus omzien. Zoveel in de Bijbel staat erover dat je om mag zien, mag helpen, mag aanraken. Dus begin maar gewoon op je eigen plek. En soms, ja, ik vind het prachtig, zo'n muskathon is voor zoveel een soort wakker wordt traject. Waardoor ze in hun eigen land weer de voedselbank ingaan, bij de voedselbank vrijwilliger worden. Of lekker bij Jaida actief gaan, omdat je wakker wordt. Ik wil niet leven in een soort slaaptoestand, maar ik wil wakker zijn en doen wat de Heere God van mij vraagt. En ik denk niet dat het of-of is. Maar als je moet kiezen, begin dan maar gewoon dichtbij.
De laatste vraag. Een van jullie zegt, hey, cool verhaal. Super wat er gebeurt. Duistere verhalen tot leven brengen in een donkere beschaving met hoge hekken eromheen. De oproep om te bewegen. Wat is jouw tip voor jongeren om de hekken af te breken en licht uit te delen? Welke hoop heb jij voor de kerk van morgen?
Doe maar.
Ja.
Wat is jouw tip? En wat is jouw hoop? Nou, ik word oprecht geraakt als hier veel jongeren naar voren komen en zo'n draadje gaan halen. Er is eigenlijk heel veel verlangen om niet zomaar in religie te stappen, te doen wat iedereen deed, netjes je plekje warm te houden en om ook op die manier weer dood te gaan ooit. In de hoop dat, het is echt een verlangen om in beweging te zijn. Dus ik zou willen zeggen, kom in beweging. Dus spreek uit tegen iemand waar je in wil groeien. En ga dan iets doen wat daarbij past. Dus hou jezelf wakker. Zoek een plek op waar dat kan. Dus de muskathon is één manier. Je kunt ook een run gaan lopen hier in Nederland voor IGM. Je kunt ook iets. Maar zorg ervoor dat je iets doet. Dat je ermee aan de slag gaat. Eén kleine tip. Toen wij zaten te denken van, ja, maar Heer Jezus, hoe kunnen wij u nou volgen als tienergroep Nunspeet? Wij waren als tienergroep. We zien u overal, wat zagen in het evangelie, we zagen u overal de boel opknappen. Dat is eigenlijk wat we zagen. Als we een beetje door de evangelie. En wij gingen niet genezend en door het dorp en zo. Het is toch nog even zoeken hoe dat precies werkt allemaal. Dus we dachten, ja, dat wordt het niet. En toen dachten we, maar we kunnen wel elke plek beter achterlaten. Want dat zien we de Heer Jezus ook doen. Als ik je iets mag aanraden, doe dat eens komende week. Elke plek waar je bent, beter achterlaten. Dus zie je rommel op de grond liggen, ruim het eens op. Juist als het niet van jou is. Wij vinden het al heel strak als we de plek net zo netjes achterlaten als we ergens komt. Jezus die liet de plek echt beter achter dan waar hij was. Het is echt lastig hoor, om op het station een krant op te rapen die een ander laat liggen en op te ramen. Om iets wat wegvalt, weg te gooien. Maar het is wel een manier om je heel dicht bij de Heere God te houden, want je gaat er echt heel veel mooie dingen in ontdekken. Wij hebben dat toen als tienergroep hebben we dat een aantal maanden gedaan. En eigenlijk is het nog steeds een onderdeel van mijn leven. Dat als ik ergens rommel zie liggen, als ik aan het hardlopen ben, dan ruim ik het op. Of dan neem ik het mee, dus dat ziet er soms niet uit. Ik ga elke vrijdag hardlopen met mijn vrouw. Dus dan, zij wil me dan ook geen hand meer geven daarna. Als ik wat, dus soms loop je, en het is ook allemaal prut. Dus bierflesjes, energy drunk, chipsflessen. Dus dan zien mensen mij lopen, hardlopen. En dan denken ze, wat heeft die gast nodig joh, om 10 kilometer te lopen? Want een energy drunk, bier en chips. Ja. Maar goed, dat maakt me niet uit. Het is wel een heel leuk iets om jezelf wakker te houden. Laat elke plek waar je komt is beter achter als waar jij toen was. Zet eens iets recht. Enzovoort. Want dat is precies wat Jezus deed. Hij liet het beter achter dan toen hij er kwam. Ja. Ja, het is allemaal kort natuurlijk. Hè? Nu even, tenminste niet kort, maar allemaal beperkt om nu te geven. Ja, ik hoop heel erg dat de kerk in Nederland Jezus gaat lezen en gaat doen wat hij zegt. Wat minder praten, wat minder zitten, maar meer doen. En dan ontdek je wel dat je inderdaad een beperkt en zondig en ikgericht mens bent. Maar dat ontdek je dan ook echt. Heel vaak in het doen. De Heer Jezus roept ons zo vaak op om dingen te gaan doen. Kijk maar wat de discipelen, hij zegt niet zozeer geloof dit, maar hij zegt doe dit. En natuurlijk is juist door het te doen, laat je zien dat je het gelooft. Maar dat is ook wat Jacobus zegt. Wat je gelooft zonder de werken, dat is dood. Dat heeft geen zin. Dus uiteindelijk ga aan de slag. En natuurlijk word je daardoor niet behouden. We weten hoe wij rechtvaardig voor God zijn. Die catechismus hebben we geleerd. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dat ook al heb ik tegen alle geboden gezondigd. En heb ik, je klaagt mijn geweten me nog steeds aan. En ben ik nog steeds tot alle boosheid geneigd. Nochtans, Christus, zonder enige verdienste van jou aan mijn kant, schenkt hij mij de volledige genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid. En dan is het alsof ik nooit zonde heb gedaan. Ja, alsof ik al de gehoorzaamheid die Christus voor mij verbracht heeft, zelf heb volbracht. Dat vind ik zo'n mooie catechismusvraag. Dus hoe ziet de Heer Jezus jou als je gelooft in Jezus? Alsof je nooit zonde hebt gedaan. Ja, alsof je dezelfde gehoorzaamheid had verbracht als Jezus. Oh. Nou, misschien naast al het activistische, misschien mag je dat eerst gewoon eens even opslaan. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan is het alsof je geen zonde hebt gedaan. Ja, alsof je zelf alle gehoorzaamheid had verbracht. Dus eigenlijk zegt de Heer God, dan is het helemaal in orde tussen jou en mij. Helemaal in orde. Dan ben ik over jou net zo verheugd als over mijn eigen zoon. Dan als jij naar mij komt, dan verheug ik mij. Wat de vader zegt bij de verloren zoon, daar zal ik mij afronden. Maar dat is ook de boodschap voor jou. Die verloren zoon heeft alles verprutst. Niks goed gedaan. Extreme kon het bijna niet. Hij denkt, ik moet naar huis, want zo ga ik echt verloren. Hij gaat naar huis. En wat vertelt de Heer Jezus dan over God de Vader? Dan staat er in die tekst. En de Vader stond op hem te wachten op een afstand. Hij rende naar hem tegemoet. Dus de Vader begon te rennen toen hij zijn zoon zag. Viel hem om de hals en kuste hem. Eva, dat zegt de Heer Jezus over, wil jij weten hoe de Vader naar je kijkt? Als jij naar de Vader wil komen, dan staat hij daar op je te wachten. Hij rent je tegemoet, hij omhelst je en hij kust je. De Zoon van God legt zijn eigen Vader uit, voor jou en mij. Dus even voordat je wat gaat doen om wat te verdienen, dat is niet nodig. Hij houdt zielsveel van je en hij wil dat eerst in orde hebben. En dat is alleen geloof. Daar hoef je geen werken voor mee te nemen, maar hij zegt wel van ja, daarna, dan word je deel van mijn missie. Dan ga je willen wat ik wil. Dan ga je doen wat ik zou willen doen. Je bent mijn lichaam. Dus ik wil je van harte aanmoedigen. Ontvang wat God voor je heeft. En ga dan leven vanuit dat wat je ontvangen hebt.
We sluiten de jij daar vragenronde altijd af met de jij daar vraag. Dus voor we je gaan bedanken voor alles wat je met ons gedeeld hebt vanavond, willen we die aan je stellen. Ik wil hem een beetje toespitsen op het thema onrecht. Je vertelde dat je meer verdriet in je hart hebt na alles wat je hebt gezien. Maar je vertelde ook dat je God en Jezus ongetwijfeld ook, te midden van het alles toch steeds meer hebt lief gekregen. Zou je kort met ons willen delen wie de Heer Jezus voor jou is, te midden van al dat onrecht wat er op deze wereld is?
Ik weet dat ik in groep 7... op de gemeenteschool waar mijn vader directeur was, het verhaal hoorde dat de Heer Jezus, een prachtig verhaal, maar ook dat hij daar gekruisigd werd. En dat ik toen naar huis ben gerend en bij mijn bed, om 3:30, en bij mijn bed ben gaan zitten en gezegd heb, lieve Heer Jezus, dank u wel dat u ook voor mij bent gestorven. En ik zie dat als een begin. Dat de Heer Jezus, dat ik voelde van, ik heb het niet verdiend om bij de Heere God te horen. Maar de Heere Jezus die heeft laten zien dat het de menens is. Dat hij wel van mensen houdt. Dat hij van mensen zoals ik hou. Dus daarin, ik hou zoveel van de Heere God. Want hij heeft mij opgezocht en hij zoekt ook jou. Hij zoekt verloren mensen. Dus en in die zoektocht naar mensen is hij naar de aarde gekomen. Dus de Heere Jezus die heeft echt mijn lichaam, ons lichaam aangenomen. Is tussen ons in gaan lopen. En is toen echt gewond geraakt aan het onrecht. Dus als je de Heer Jezus nu zou kunnen zien, dan zie je nog steeds de littekens in zijn handen en in zijn voeten. Onze God is een God die gewond is geraakt door het onrecht. Die zich echt heeft laten raken. En zelfs door mijn onrecht. Dus hij is zo deel daarvan geworden, van ons lijden en ons onrecht, maar hij heeft ook laten zien wie uiteindelijk de macht heeft. Hij is gestorven, maar hij is ook opgestaan. En dus hij is de Almachtige. Hij is sterker dan de dood. Hij is sterker dan elke kracht hier op aarde. En hoewel de Bijbel... Dus ik geloof dat die opstandingskracht dus zoveel hoop heeft voor de toekomst. Dus daar zie ik heel erg naar uit. En ik heb een hoop vragen. Maar ik heb ook een hoop liefde voor onze God die ooit terugkomt. En dan zal ik bij mogen zijn. Dan zal hij de tranen uit mogen zullen afwissen. En dan zal hij, denk ik, uitleggen. Of dan zullen we horen wie hij is geweest door de aarde heen. Ja.
Dankjewel hiervoor. En als het goed is, komt er ook een prachtig bloemetje jouw kant op.
Tine, ik heb je afgelopen half jaar een aantal keer mogen horen spreken. Zowel ben jij daar of op andere locaties. En elke keer weet je mij weer te raken hoe God bewogen is met ons. En ergens wordt er ook elke keer een stukje van mijn hart blootgelegd hoe ik misschien wel onbewogen ben met God en met mijn mensen om me heen. En daar ben ik je eigenlijk wel dankbaar voor, dat je dat elke keer weer weet, dat plekje weet te vinden. En ik hoop dat dat voor veel mensen vandaag mocht zijn. Dus dank je wel voor je verhaal. En deze bloemen zijn voor jou, alsjeblieft.
Dank je wel. Supermooi. Namens Annemarie, dat vindt ze wel heel leuk.
Gelukkig. Zou je willen danken met ons?
Ja, zeker.
Daarna willen we weer graag toezingen nog.
Ja.
Oké, helemaal goed. Okay.
Ja. Heere, onze God. Lieve Vader in de hemel. Hier zitten we dan. U... Zonen en dochters, gekend door u. Heer, en er is hier niemand die niet door u gekend is. Er is hier niemand voor wie u gesloten blijft als we naar u toe komen. En Heer, u heeft in velen van ons het wonder van het geloof al gewerkt. We geloven dat uw zoon uit de dood is opgestaan. We belijden, Heer, dat u Heere bent. En lieve Jezus, we willen u bedanken dat dat geloof genoeg is om bij u te komen. En om te ontvangen wat u voor ons heeft. Heere, het is te bijzonder dat u tegen mensen zoals ons zegt, dat we het recht hebben gekregen om kinderen van God genoemd te worden. Heere, we willen u bidden. Wilt u door uw Heilige Geest die zekerheid in ons hart leggen? Wilt u komen, Heere, en ons overtuigen dat wij kinderen van u zijn? Heer, zodat wij ook dat leven mogen beginnen als een kind van de Vader, als lijkend op degene die we lief hebben. Heer, zodat de wereld zal zien wie u bent. Zodat wij zullen mee mogen werken aan dat wat u aan het doen bent. Heer, ik wil u bidden voor de losse draadjes die we om onze pols hebben, of in onze Bijbel hebben neergelegd, of gewoon in onze broekzak hebben. Heere, u kent hen. En u wil hun leven aanraken. En Heere, het is zo bijzonder dat u onze handen, onze woorden en onze ogen wil gebruiken om zelf gezien, gehoord en geraakt te worden. Heere, we willen u vragen of u ons daarin wil helpen. Vader, we willen u bidden voor degene die we vanavond hebben genoemd in de filmpjes, Joshua, de meisjes daar op de Filipijnen. Heer, zoveel anderen. Die leven in extreme armoede. Heer, dank u wel dat u juist daar ook zoveel van uzelf laat zien. Door uw woord en door uw kerk. Maar Heer, wilt u ons aan elkaar verbinden. Zodat we niet los van elkaar. Maar als één. Heer, zoeken naar uw wil. Heer, zegen jij daar. Geef hem de middelen om door te gaan. En maak het tot een beweging, Heer, die is zoals u het zou willen dat het is. Heere, vol van uw woord, maar ook daadkrachtig in een gebroken wereld. We willen u dat bidden in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen.
Blijven staan. We gaan bijna een heel mooi slotlied met elkaar zingen. Ik wil je aanmoedigen om hier eens met elkaar over door te praten. Wat heeft het losgemaakt bij jou en bij de ander? Doe dat met elkaar, misschien wel met iemand van het luisterend oor. En misschien blijft Tiemen ook nog wel even hangen en kun je hem ook nog wel even aanspreken. Volgende avond is op 5 december. Dus dan heb je dus geen Sinterklaasavond, maar wel een jijderavond. En dan komt Johan Schep. En Johan Schep, je moet maar eens googlen op Johan Schep getuigenis. En dan kom je volgens mij een filmpje van een minuut of 3-4 tegen. En dan wil je die avond op 5 december niet meer missen. Ik heb hem gezien en het is echt, volgens mij gaat het een hele bijzondere avond worden. Dus aangemoedigd om daarbij te zijn. We gaan een lied met elkaar zingen. Ik zei al, het is een heel bijzonder lied. We zijn vanavond best wel aangemoedigd om ook de handen uit de mouwen te steken. Handen en voeten te geven aan datgene waar we voor staan en waar we in geloven. Maar volgens mij begint het met de houding die in dit lied bezongen wordt. En laten we dat lied, laten we dat zingen richting elkaar, zoals we hier met elkaar zijn, maar ook richting de allerarmste, waar we vanavond ook heel veel over gehoord hebben. Ik wil jou van harte dienen. Prachtig lied. Als je naar huis gaat, de avond is namelijk voorbij, dan zou ik zeggen wel thuis. Fijn dat je er vanavond was. Vind je het mooi om nog een aantal liederen hier te blijven zingen? Blijf dan lekker staan, ook al wordt om je heen alles opgeruimd. En dan gaan we misschien wel het lied van jouw keuze zingen. Ik hoop tot de volgende keer.